Dit jaar vieren we iets bijzonders. Amsterdam bestaat 750 jaar. En wat is er nu beter dan een verjaardag te vieren met lekker eten? We maken een culinaire reis door de stad en luisteren wat er bij mensen op tafel staat. Amsterdammers delen met ons hun gerecht en zo geven ze een inkijkje in wie ze zijn. Het mooie is dat we in Amsterdam een rijkdom aan culturen hebben. Je hoort dus verhalen van verschillende mensen en keukens. Luister daarom naar de podcast Proef het verhaal van Amsterdam. En ja, je kunt de recepten natuurlijk ook vinden op onze Instagram. Vandaag praten we met Jalal. Welkom, Jalal.
Dankjewel.
Nou, zoals je weet gaan we in deze podcast op zoek naar wat er bij Amsterdammers op tafel staat. En ja, we wonen hier met allemaal verschillende culturen. Dat maakt Amsterdam natuurlijk ook zo mooi. En vaak heeft daar waar je achtergrond, waar je vandaan komt, waar je ouders vandaan komen of grootouders, te maken met wat er op tafel staat en ook hoe je eet. En vandaag gaan we kijken of dat in jouw geval ook zo is. Maar eerst is heel anders.
Ja, we gaan eerst naar de bomenhoroscoop. Inmiddels weten de luisteraars al hoe het werkt. En jij bent een hazelaar. Ken je de boom?
Nee.
Nee,
dat hebben we volgens mij nog niet gehad.
Deze boom.
Oh, wauw. Dat zal ik thuis even vertellen. Want mijn vriendin die houdt van bomen. Dus ik zal even vertellen dat ik een hazelaar ben. Oké.
Okay. Ja, en ik vind dit ook een heel mooi detailfoto van, zeg maar.
Van de hazelaar is het
ja,
dan?
Dit is echt. Ja, en dat is. Ik denk, wat je ziet hier bij een hazelaar, al die, ja, die soort dingen die er, die slierten die er aan hangen. Ja. En dat start met een bloem. Okay. En dat is heel, ja, snap je? Hier komen dan de slierten uit.
Oké, okay, je start eerst met een bloem en daarna pas slierten.
Ja, dan komen die slierten.
Okay.
Ja, mooi hè?
Ja, prachtig.
En wat de boom zegt, en dat refereert dan ook een beetje aan wie jij bent, volgens de horoscoop, is dat je een scherpe intuïtie hebt. Klopt dat?
Het is heel gek om over jezelf te zeggen.
Ja.
ja, ik denk dat dat wel klopt, ja. Maar dat, ik weet niet of het dan per se intuïtie is. Ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met bewustzijn van je omgeving.
Ja.
Dus dat je dan ook wel echt in de gaten hebt wat om je heen gebeurt. En daardoor het lijkt dat je van tevoren dan voorbereid bent over wat er komt.
Ja, en kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, zeker. Ik weet, als kind had ik dat ook altijd. Als bijvoorbeeld mijn vader iets in elkaar aan het zetten was, dan was ik al aan het kijken of de schroef een ronde kop had. Of een, dan had ik zeg maar al die. Voordat hij dat vroeg, door gewoon bewust te zijn wat hij aan het doen was, had ik dus al de juiste schroevendraaier had ik al klaar staan in mijn hand. En als hij zich omdraaide om vervolgens te vragen van kan je dat geven, dan had ik het al. En dan lijkt het alsof je dat gewoon op intuïtie doet. Maar het is ook gewoon een beetje voorbereidend werk om door bewust te zijn van je omgeving en te kijken. Ik weet niet of dat een voorbeeld
is. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, heel goed voorbeeld inderdaad.
Ja.
Verder zegt de boom ook dat je bescheiden en charmant bent. Nou, dat charmante kunnen we beamen, hoef je niet van jezelf te zeggen.
Zo snel al.
Maar bescheiden ook, want je wist net niet of je het over jezelf kon vertellen. Dus.
Ja, ik vind het dan ergens wel. Ik vind het gewoon leuker als iemand erachter komt, bijvoorbeeld wat ik doe en waar ik verantwoordelijk voor ben. En ik denk dat dat een mooier moment is dan dat je meteen vertelt. Ik hou niet zo van hele luide mensen, zeg maar.
Maar heeft het misschien met je cultuur te maken? Voordat we op ingaan, van vertel eens even over, waar kom je vandaan?
Ja, ik ben van de Koerdisch komaf. Ik ben geboren in het noorden van Irak. Koerdistan. En ik ben geboren in een stad wat best wel divers is. Dat is namelijk Kerkuk. En dat is een stad waar Turkmenen wonen, Arabische mensen wonen, Koerden wonen, christelijke kerk, de islam, Jodendom. Dus het is best wel divers.
En gaat dat goed met al die verschillende
culturen? Ja, het is een beetje op en aan. Dat heeft ook te maken met welke situatie er is. En als de een denkt dat hij weer de macht kan grijpen of wat dan ook. Dus dat is een beetje, dat is gewoon, hangt van de situatie af. Ik kom toevallig net terug vandaar. Ik was vorige week daar voor een congres. En één ding wat ik heb geleerd van het reizen, want die privilege heb ik gelukkig, is dat je zelf moet ondervinden wat dan we roepen van alles hier, zeg maar. En dan is het toch wel fijn als je zelf dat meemaakt en ziet wat het dan echt is. En dan valt het heel vaak allemaal wel mee. Dus of dat goed gaat, ja, het valt echt mee. Ja, het gaat best wel goed, ja.
En het is dus een hele gemengde cultuur.
Ja, ja.
Kom je ook van verschillende culturen?
Mijn vader die is Irakese Koerd en mijn moeder is Iraanse Koerd. Die hebben elkaar ontmoet dan in Irak, in het noorden van Irak en in dat deel van Koerdistan. En ik ben wel islamitisch opgevoed, maar zelf ben ik niet heel erg praktiserend. Maar als er dan toch... als er dan even turbulentie is, dan grijp ik wel altijd weer naar God. Dat hebben we allemaal, denk ik. Dus het is allemaal wel heel gemengd en alles door elkaar. En de Koerdische cultuur is ook weer heel verschillend dan de islam. Dus die twee dingen heb ik vanuit huis ook meegekregen, waar de Koerdische cultuur gaat over dansen en... lezen en eten. Is dat bij de islamitische cultuur dan weer anders? En daar zijn ook weer hele strenge vormen van, natuurlijk. En ook minder strenge vormen. Dus wat dat betreft is het ook wel een soort van mengelmoes van alles. En ik vind dat juist heel interessant.
Ja, even voor mijn begrip. Want je zei, je moeder komt uit Iran, je vader uit Irak.
Ja, en dan
maar
het
Koerdische
deel.
Maar ze zijn alle twee Koerdisch. Ja. En dan zegt dat iets over, is het een bevolking? Of is het een, ja, en is daar verschil in tussen Irak en Iraanse Koerdische mensen?
De Iraanse deel en Irakese deel spreken wel dezelfde dialect. Dat heet Sorani. En dus er zijn overeenkomsten, maar er zijn ook zeker verschillen. Iraanse deel is wat meer poëtisch.
Okay.
En wat zachter. Dat is mijn ervaring. Het Irakese deel is wat harder.
En proef je dat ook letterlijk in de verschillende keukens?
Ja, zeker. En toch zijn er ook altijd wel heel veel overeenkomsten. Het gerecht bijvoorbeeld wat ik in mijn hoofd heb, dat zullen jullie straks ook wel wat beter begrijpen, denk ik. Zorgt ook echt voor verbinding tot aan Europa aan toe, zeg maar. Want ik weet zeker dat jullie het kennen, maar misschien in een andere vorm. Maar daar komen we straks op.
Ja, zeker. En hoe lang ben je al in Nederland?
Ik ben sinds 2000 in Nederland. Dus ik ben in 2000 naar Nederland gekomen. Niet als asielzoeker, gewoon echt als Nederlander vanwege de gezinsherenigingregel. Dus mijn vader was hier eerst, die heeft de hele procedure gehad en wij zijn als Nederlanders hierin gekomen.
Ja, ja. En wij is dan ook met je moeder?
Ja, mijn moeder, mijn oudere broer, dus met z'n drieën. Mijn vader was al hier en ik heb nog een jongere broertje die is hier geboren.
En hoe was de opvoeding ging voort in het, zeg maar, met de Koerdische cultuur?
Ja. Toevallig, dus wat ik zei, dat vorige week ook in Koerdistan was. En dan hoor ik van iedereen dat ze echt verbaasd zijn dat ik heel erg goed Koerdisch spreek. En dat vind ik altijd wel een compliment voor mijn ouders. Want thuis spraken we gewoon Koerdisch. En op school en buiten de deur leerde ik Nederlands. En dus dat heb ik dus altijd wel meegekregen. En ik ben daar ook heel blij mee. Want ik merk dat ook bij mijn... ik heb heel veel familie in Zweden, in Stockholm. En dan merk ik bij mijn neefjes en nichtjes die dat dan veel minder spreken. Wij spreken dan Engels met elkaar.
Ja.
Want ik kan geen Zweeds en zij geen Nederlands. Maar ik ben heel blij dat ik wel die taal spreek. Het is echt een mooie taal en het is toch wel een stukje van mij. En... Dus dat heb ik ook heel vaak over met mijn vriendin. En die vinden het ook heel bijzonder, weet je wel. Dus
ja, het is heel bijzonder. Ja. Je spreekt het dus ook met je ouders, maar ook met je broer.
Ja, ik moet wel zeggen, ik denk in het Nederlands en ik spreek vooral in het Nederlands met mijn broer. Maar met mijn ouders en bijvoorbeeld met tantes en mijn oom spreek ik wel Koerdisch. Ja.
En taal is natuurlijk één ding wat een cultuur maakt.
Ja.
Eten is er een ander onderdeel van.
Ja.
Hebben je ouders daar ook hun best voor gedaan om dat mee te geven aan je?
Ja, zoals Nederland voor mijn gevoel de basis heeft met aardappelen, is bij ons rijst. Het is altijd rijst en dan iets erbij of in een bepaalde vorm. Dus we hebben altijd wel een Koerdische gerecht thuis gehad. Eigenlijk dagelijks. Wat altijd Koerdisch was. Ik weet wel dat mijn moeder wel eens experimenteerde met bijvoorbeeld een... vind ik heel grappig. Aardappel anders. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Oh, is het niet een potje weer of zo waar de aardappels dan iets doorheen moet doen? Ja, ja, heel anders.
Heel anders. Dat proberen ze dan wel eens. En dan was dat altijd wel grappig om te merken dat ze daar dan ook benieuwd naar was. Omdat je daar toch door wordt beïnvloed blijkbaar of inspiratie van krijgt. Maar dan was er wel altijd een variant met iets Koerdisch erbij of zo. Ja, dus dat wel.
En dit gaat, neem ik aan, over het avondeten.
Ja.
En dus jullie gemiddeld genomen aten jullie 's avonds een Koerdisch gerecht.
Ja.
Zijn er verschillen tussen een Koerdisch en een Amsterdams of Nederlands ontbijt of lunch?
Ja, wat is eigenlijk een Nederlands ontbijt? Is dat dan gewoon een broodje met boter en kaas of...
Of cereals of...
ja, whatever, precies. Ja. Maar dat is dus ook weer geïnspireerd op, denk ik, meer Amerika. Ja.
Of een beschuitje.
Ja, bij ons is het vooral dat shared dining wat je hier hebt. Dat is bij ons ook heel erg. Ik vind het ook heel leuk bij de Indonesische keuken bijvoorbeeld. Ik ben heel erg fan van de Indonesische keuken. Maar dan heb je ook heel veel... als je dan een rijsttafel hebt, heb je allemaal verschillende gerechten. En dat deel je dan. En dan maak je een soort van mix met wat je lekker vindt. En de dingen die je niet minder lekker vindt, die laat je dan staan. En dat wordt wel door iemand anders gemixt. En dat is bij ons het ontbijt ook. Dus je hebt gewoon... het is een verbindend ontbijt, omdat je dus met elkaar deelt. Maar ook verbindend, omdat het best wel hetzelfde is met de Turkse keuken, met de Libanese keuken, Syrische keuken. Omdat je dus allemaal verschillende soorten kaas hebt. Dus je hebt lepna, je hebt meer een hangop, zeg maar. Je hebt bepaalde yoghurt die een bepaalde tijd is gerijpt. En dan komt er zo'n laagje aan de bovenkant en die wordt dan weer apart gebruikt, zeg maar. En dan allemaal vers brood en... mint of peterselie of tomaat komkommer, wat groenten erbij. En dan is het vooral met thee erbij. En dan is het gewoon dippen of... het is niet echt één broodje maken en dat eet je.
Nee, het klinkt inderdaad dat er heel veel zorg besteed wordt aan ontbijten.
Ja, ja, dus ontbijten is altijd wel ook een belangrijk ding. En door het weer daar is het ook weer anders. Dus je ontbijt heel vroeg. En dan ga je naar je werk en dan in de middag heb je een siesta. Omdat het dan is het gewoon heel warm. Dus dan ga je slapen en dan in de avond komt het weer tot leven. En dan heb je avondeten en dan heb je ook nog weer een warm gerecht. Echt wat later, zeg maar. Misschien wel om 11, 12 uur. Ik vergelijk het eigenlijk ook wel een beetje met Zuid-Europa. Guido en ik, dat is mijn partner waarmee ik heel veel reis. Wij vergelijken dat altijd met vanaf België ongeveer naar boven, dat dat meer potato Europe is. En daaronder is het tomato Europe. En in tomato Europe, dus in Italië en Spanje, is het ook gewoon, maak ik wel heel vaak mee dat we om 11 uur of 12 uur nog een restaurant binnenlopen. En dat is gewoon nog volle bak en dan kan je nog van alles bestellen. En dat is bij ons ook wel in de cultuur. Ja.
Want je vertelt nu voor de tweede keer van dat je veel reist. En je hebt ook net gereisd naar Irak, naar Koerdistan.
Ja.
Doe je dat voor je werk?
Ja, ik ben DJ. En daardoor reizen we dan heel veel over de hele wereld om plaatjes te draaien. En wat we draaien en wat we maken qua muziek is ook het Koerdische van mij qua melodieën en het meer elektronische die we dan combineren met elkaar, wat dan mijn partner Guido heeft, die van Nederlands komaf is. Dus dat is ook weer de verbinding die we zoeken qua muziek. Ja.
Ja, dus je hebt muziek en wat is je affiniteit met eten?
We doen twee dingen als we dus ergens heen reizen. Dat is die plaatjes draaien en dat voorbereiden. Maar het ding wat ook even hoog staat is dat we altijd een soort van food tour doen. Dat is ontstaan vanuit coronatijd, dat we dan niet veel mochten en ook niet naar binnen mochten bij restaurants. En dan gingen we met vrienden, elke maand had dan één iemand anders de verantwoordelijkheid om een food tour route, zeg maar, te bepalen. En dan gingen we met vrienden gewoon langs 10, 15 tentjes en dan namen we 1, 2 dingen en die deelden we dan met elkaar. Dus dat hebben we doorgetrokken ook in het buitenland, dat we... Ik moet bijvoorbeeld ook over 3 weken ga ik naar Indonesië. En dan een Jakarta en een Yogyakarta en een Bali. En dan zijn we nu al bezig om daar wat toetjes te maken, om dan ook wat meer dingen te proeven. Maar dat geldt dus ook in Europese steden. Aankomend weekend naar Manchester. En dan zijn we nu alweer bezig om daar even wat dingen neer te zetten. En dan is het wel vooral gericht op koffie, want we zijn heel erg fan van koffie. En verschillende bonen, maar altijd ook wel met een hapje erbij, zeg maar.
Is dat ook Koerdisch koffie, of is het...
Nee, het is een theecultuur.
Ja.
Ja, het is echt een theecultuur. Alleen dat is denk ik ook mijn Nederlandse kant, denk ik, of zo. Dat het ontstaan is, liefde voor koffie hier. En dan nog meer verdiepend daarin, ja.
Ja, en de Koerdische cultuur heb je van je ouders, ja. Maar je hebt zelf waarschijnlijk ook, kook je zelf ook Koerdisch?
Ja, ik probeer wel altijd ook wat Koerdische gerechten te maken. Dus wij hebben, wat ik zei, de basis altijd rijst. En of je dan, zoals een Indonesische nasi kuning, dat is de gele rijst.
Ken
toch?
Ik, ja. Ik kom uit
heerlijk.
Indonesië.
Ja, heerlijk. gele rijst met kurkuma of de rode rijst met tomatenpuree of gewoon witte rijst natuurlijk. En de rode rijst is altijd een combinatie met zalm. En de witte rijst is altijd een combinatie met twee van die soepen die we maken. En de ene is meer een soort van bonen, fasolia noemen we dat. En de andere is dan met okra. En dat heet bij ons bami. Dat was dus altijd mijn verwarring als kind, dat bami bij ons iets heel anders was dan bami hier, zeg maar. en dat probeer ik wel regelmatig te maken. Ja.
En van wie heb je Koerdisch koken geleerd?
Ja, dat is dus ook weer grappig, want ik heb het niet per se geleerd, maar dan kom ik toch terug bij het begin van ons gesprek. Bewustzijn van je omgeving, die zin, dat is een soort van lijn in mijn leven, denk ik. Ik heb gewoon gekeken naar wat mijn moeder doet. Gewoon kijken en vervolgens als je proeft en dan toch wel even vragen van hoe dit, hoe dat. Ik ben best wel snel op mezelf gaan wonen en dan was ik ook altijd wel bezig om te koken. Dus eigenlijk heb ik dat onbewust geleerd, denk ik, door mijn persoonlijkheid of zo. Ja.
En heeft zij dat ook weer geleerd van haar?
Ja, zij heeft het wel echt geleerd vanuit huis uit. En dat je dan, dat de vrouwen dan koken. Ja.
En heb je wel eens iets Koerdisch gemaakt voor je moeder?
Goeie vraag. Heb ik dat wel eens gedaan? Ik heb het niet per se gemaakt voor mijn moeder. Of voor mijn ouders. Alleen, ik merk wel altijd, dat is heel grappig aan mijn moeder. Die wil het dan niet of zo. En als ik dan dat heb gemaakt, dan wil ze wel even proeven. En dan zit ze aan tafel en eten we het samen op.
Maar waarom wil ze het in eerste instantie dan niet?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat het toch te maken heeft met dat ik een hele andere levensstijl heb of zo. En zij is natuurlijk wat meer gelovig. Het fijne is, ik ben vegetarisch, dus ik gebruik geen vlees in mijn gerechten natuurlijk. Dan, maar dat is gewoon, denk ik, toch de trots of zo.
Ja, maar grappig, want je kunt natuurlijk ook trots andersom uitleggen.
Zeker.
Dat ze trots is dat jij haar cultuur of dat
precies,
stuk doorgeeft.
Dat, ja, zeker. Dus dat is een gesprek die je dan met elkaar hebt. Maar uiteindelijk is het wel zo dus dat ze aan tafel zit en dan toch wel benieuwd is hoe en wat. Ja. Ja.
Ja, en het kan ook veranderen hoor. Ik heb ook wel met mijn kinderen dat ze dan opeens iets Indisch maken. En ik, kan jij dat? Wist je?
Ja.
Terwijl ik helemaal niet was gevraagd van hoe een bepaald gerecht gemaakt moest worden. Dat kunnen ze dan opeens. Ja. Dus dat is wel grappig.
Ja, ja, het is toch wel dat je zelf ook gewoon dingen probeert. En ik ben me ook heel erg bewust van dat we heel erg wachten op iemand die ons iets leert. Of ik noem het altijd, we wachten altijd tot we gered moeten worden. Maar je kan ook jezelf best wel redden. Dat is echt wel iets wat ik altijd probeer te bedenken. Er is zoveel manieren om dingen te ontdekken. Het hoeft niet alleen maar binnen die vier muren te zijn of zo.
Helemaal eens.
En werd er zeg maar aan tafel gegeten? Of
dat wel. Als ik echt terugga naar toen we daar nog woonden. Dan aten we op de grond en dan kwam er dus, het was meer van, je hebt gewoon een huis en elke verdieping is dan van iemand, maar je leeft wel samen. En als we dan aten, dan ging er een soort van kleed in de woonkamer van de ene kant naar de andere kant en dan gingen we met z'n allen zitten. En dan, dat vond ik dus ook altijd toen heel bijzonder, dat aan het hoofd zat altijd mijn moeder en al mijn tantes en mijn oma en zo. En dat vond ik heel leuk om te zien, omdat in de cultuur ook wel veel dat de mannen dan werken en de vrouwen zijn thuis. En dat vond ik altijd heel leuk om te zien dat alle vrouwen aan het hoofd zaten. Voor wat dat waard is natuurlijk. Maar dat vond ik als kind altijd bijzonder. Want alle pannen waar al het eten in zat, die werden vanuit daar doorgegeven. Dus eigenlijk was het hoofd, de vrouwen waren...
De baas. Over het eten.
En ja, en de bron ook, zeg maar. En vanuit daar werd het doorgegeven.
Ja, mooi.
Ja, en daar was ik dus ook altijd wel al mee bezig als kind. Dat ik dacht van, ja, dat vind ik wel
En merk
nice.
Je dat je,
ja.
Wat je vertelt, dat je broertje in Nederland is geboren. Ja. Merk je dat hij anders ten opzichte van het Koerdische eten of de rituelen staat dan jij?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ik als middelste kind misschien... wel anders ben dan mijn oudere broer en mijn jongere broertje. En hij is eigenlijk misschien nog wel meer Koerdisch dan ik. Maar dat heeft ook met mijn ouders te maken die dat hebben meegegeven. Op best wel een hele fijne, goede manier. Dus dat vind ik ook al mooi. Dat ook al word je hier geboren, dan kan je best wel veel met je cultuur meekrijgen of zo.
Ja.
Op een goede manier. Ja.
En je wilt misschien ook vasthouden, omdat het je hier in Nederland natuurlijk een andere culturele omgeving zit. Ja. Dan is het heel belangrijk dat je een bepaald deel houdt. En
ja.
Vooral ook het eten lijkt me. En, ja. En in Amsterdam kan het natuurlijk ook, want je kan allerlei
Klopt.
Dingen kopen hier. Ja. Of is dat niet zo? Voor?
Ja, wel. Zeker. Dat is ook hoe je dus al de verschillende culturen ontdekt en allemaal nieuwe manieren van nieuwe gerechten kan ontdekken. Dus ik vind dat is ook wel wat ik heel fijn vind in Amsterdam.
Ja. Waar haal jij bijvoorbeeld je ingrediënten?
Ik combineer dat eigenlijk. Of het nou een bepaalde toko is, waar we verschillende ingrediënten halen. Of een Turkse supermarkt. En je combineert dat eigenlijk allemaal met elkaar.
Je zoekt het niet allemaal in koffers mee te nemen hier naartoe? Als
nee,
je...
ik heb dus echt een hekel aan spullen meenemen. Ik heb ook altijd maar alleen een handbagage. En ik krijg altijd de vraag... Het is een soort van opvoeding geweest voor mijn familie. Dat ik zeg van luister, ik hoef niks. Neem nooit iets van mij mee. Maar ik neem ook nooit iets mee voor iemand. Ik vind dat... Ik snap dat het vroeger dat het dan... dat het anders was dat je dan ook spullen meenam wat je hier niet hebt. Maar je hebt gewoon alles hier. Echt. En ik snap wel dat het misschien wat minder vers is of wat dan ook. Maar ik vind het altijd heel vervelend dat ik spullen moet meenemen. Ja. Ja.
Ik ben wel heel benieuwd naar je gerecht. Wat je hebt meegenomen voor ons en voor de luisteraars.
Ja, wat ik, waar ik het over wil hebben, het gerecht, dat heet dolma. En wij noemen dat ja praag in het Koerdisch. En wat ik net ook vertelde, dat het een verbinding heeft door verschillende landen. Dat merk je ook, want het zit in de Griekse keuken. Het zit in de Turkse keuken. En als je zo de wereldkaart voor je hebt, dan zit het dus ook in het noorden van Irak en Iran. En in Syrië, als je meer naar de linkerkant gaat, naar het westen gaat. En ook in Libanon. En ik denk dat heel veel mensen hier in het westen het kennen als de druivenbladeren. Die worden gevuld met verschillende soorten rijst en vlees en groenten. Maar er zit veel meer in dan alleen dat. Bij ons begint het eigenlijk al een soort van een paar dagen van tevoren dat je merkt dat gerecht gaat komen. Mm-hmm. En dat heeft te maken met de voorbereiding. Dat was namelijk dat mijn moeder dan gewoon in de woonkamer zit en alvast bijvoorbeeld de courgette de binnenkant eruit haalt. Alle uien kookt en dan pelt, zodat ze dat weer kan vullen met ook wat er dan ingaat. En natuurlijk dat er... vanuit de tuin, echt altijd vanuit de tuin, de druivenbladeren werden geplukt. we hadden dus ook gewoon echt de druivenbomen in de tuin. En dan vanuit daar werd dan alles geplukt en dan dat werd dan gemaakt. Ja.
Want die druivenbladeren, ik ken het heerlijk, vind ik het dolma. Ja. Maar droog je dat eerst?
Nee, wat dan wordt gedaan, ik weet niet precies echt specifiek hoe het gemaakt wordt. Maar wat ik heb gezien door gewoon te kijken is dat het dan wordt geplukt en dan wordt het gewassen natuurlijk. En volgens mij is het dan wel nat. Waarbij het dan daarna wordt gevuld met de inhoud.
Dan breekt het waarschijnlijk. Als
Precies, ja. En je kookt het daarna ook. Dus dan wordt het dan, want die bladeren zijn gewoon best wel ruw nog. Dus dat moet goed gekookt worden eerst. Dus ze zijn niet droog, nee.
Nee, maar ze zijn wel inderdaad een beetje olierig of zo. Of lijkt dat maar zo.
Ja, dat heeft te maken met de inhoud.
Ja.
Dus dat daar heel veel olijfolie bij zit. En ik ken het dan van met de rijst en groenten. Maar er zijn ook veel varianten met gehakt erin. En,
Is het van de plakrijst wat je ook... is het sushi of wat dan ook?
Ja, nee, het is echt... Dat vind ik ook heel bijzonder bij ons. Mijn moeder kan op een of andere manier rijst maken. Dat is ook echt Koerdische rijst. Waarbij dan geen één korreltje aan de andere plakt. Dat vind ik heel knap. Ik weet niet hoe ze dat doen. Maar dus het is niet echt van het plakrijst, nee.
Oh, het is juist tegenovergesteld. Het is van die losse korrels.
Ja. En dan wordt het dus gevuld en dan die voorbereiding. En dan is het zo dat, dus wat ik al zei, de courgette en aubergine, ook de binnenkant eruit wordt gehaald, zodat het hol is van binnen. En die inhoud wordt weer fijn gesneden en gebakken. En dat gaat dan weer met de rijst opnieuw erin, zeg maar. En dan wordt het gevuld en dan ga je die lagen maken en... Nou, voor mij wordt het dan thuisgemaakt gelukkig zonder vlees. Maar dan heb je de wijnbladeren. Dus echt, het is ook een beetje vergelijkbaar qua hoe het wordt opgebouwd, denk ik. Bedenk me nu te plekken met een tagine. Want alle groenten die langer moeten koken en bakken worden onderaan gezet. Zodat dat niet hard blijft. En dat is denk ik met dolma, nu ik me dat ook bedenk, ook zo. En dan met courgette en met ui. En dan gaat er natuurlijk water bij. En de bouillon gaat erbij. En dan weet ik dat ze altijd een bord aan de bovenkant neerzetten. En dan een pan met water. Of je kan ook gewoon een steen gebruiken, zodat dat drukt. En dan gaat het de hele nacht koken.
Oh, heerlijk.
Heerlijk, ja. Ik vind het ook heel mooi wat je vertelde over de achtergrond. Dat het in dat hele gebied dus gegeten wordt. Dus
dat is dus ook de verbinding. Ja. Op een of andere manier is dat... ergens begonnen en dan is het overgewaaid en heeft iedereen zijn eigen variant van gemaakt.
Ja, mooi. En met wie zou je het willen eten? Met welk Amsterdammer?
Ja, goede vraag.
Nou, we hebben een lijst, maar je mag ze even.
Nee, ik heb eigenlijk wel iemand anders in mijn hoofd. Maar dat is omdat we elkaar iets minder vaak zien door veel reizen en alles. Ik zou dat eigenlijk wel een keer, lijkt me heel leuk om dat met Tijn te eten.
Oh,
ja.
Tijn.
Ja. Tijn is een goede vriend van mij geworden, kan ik hem wel noemen. We hebben hele fijne gesprekken altijd met elkaar. En het is een heel zacht persoon. En hij brengt mij ook altijd wel op een andere spectrum als we met elkaar praten. En heel peaceful, dus ik zou dat wel een keer met hem willen delen.
Ja, leuk. Ja. Ik denk dat Tijn dat heel leuk vindt. Ja.
En dit is de 19e aflevering van de podcast. Ja. Volgende uitzending is de 20e en de laatste van de serie. Dus in principe is onze laatste vraag altijd: naar wie moeten we op zoek gaan wat jou betreft, naar welke cultuur? En dat hebben we namens jou al gedaan in die zin dat de laatste aflevering gaan we praten met Daniël. En Daniël is een geboren en getogen Amsterdammer.
Okay.
Maar misschien heb je toch nog een idee waar we nou op zoek moeten gaan. Stel, we maken nog een nieuwe serie.
Ja, ik denk dat het misschien... Ik weet niet wie alle gasten zijn die al geweest zijn, maar het is misschien nog wel bijzonder om toch nog meer in de Swana area te kijken. En dat is dus Southwest Asia, North Africa. Daar staat het voor, want Middle East mag je eigenlijk niet meer zeggen. Dus dat is heel Noord-Afrika, Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte. Vanaf Palestina en Saudi-Arabië, Irak, dus alle golfstaten. Daar is namelijk eten gewoon heel belangrijk. En daar heb je denk ik wel hele mooie gesprekken van.
Oké. Okay. Ja. Dankjewel.
Hartstikke bedankt.
Dankjewel.
Dank je. Vind je de podcast leuk of heb je een vraag of opmerking? Laat het ons dan weten via ons Instagram-account @proefhetverhaalvanamsterdam. Of mail naar zininamsterdam@gmail.com.